14 tot en met 19. Daar gaan we straks eventjes doorheen. Het is een soort bijbelstudiepreek. Het is een simpele preek, maar wel een levensveranderende boodschap. Geef nooit op. Want misschien zit je hier vandaag en voel je je moe van het strijden. Ben je moe van het wachten op een antwoord? Bidden zonder antwoord. Er zijn vele manieren waarin wij kunnen strijden en op een gegeven moment aardig moe kunnen worden van het strijden. Ikzelf, jarenlang tegen een ziekte lopen strijden, 20 jaar lang, nou, dat is best wel een tijd. Ik wist van tevoren niet hoe lang het zou duren. Ik heb 48 bedrijven gehad, maar ik gaf niet op. En dat kwam alleen maar door mijn relatie met Jezus. Omdat ik hem heb gezien wat hij heeft gedaan. En hoe hij heeft geleden en gestreden. Hij gaf zichzelf helemaal. Twee koningen 13, 14 tot en met 19. Elisa lag ziek aan de ziekte waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israël, kwam tot hem en weende over hem en zeide, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. Elisa zeide tot hem, haal boog en pijlen. En toen hij voor hem een boog en pijlen had gehaald, zeide hij tot de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. En hij legde er zijn hand aan. Toen legde Elisa zijn handen op die van de koning. Daarna beval hij, open het venster naar het oosten. Toen hij het geopend had, zeide Elisa, schiet. En hij schoot. Toen zeide hij, een pijl der overwinning van de Heere. Ja, een pijl der overwinning op Aram. Gij zult Aram bij Afek tot vernietigings toe verslaan. Daarna zeide hij, neem de pijlen. En toen hij ze genomen had, zeide hij tot de koning van Israël, sla op de grond. Hij sloeg 3 maal en hield toen op. En de man Gods werd toornig op hem en zeide, gij had 5 of 6 maal moeten slaan. Dan had gij Aram verslagen tot vernietigings toe. Maar nu zult gij Aram 3 maal verslaan. De situatie die we hier zijn, is een koning met zorgen, een profeet op zijn sterfbed. De profeet Elisa is ziek, stervende. Koning Joas van Israël komt bij hem, vol zorg over de toekomst van zijn koninkrijk. Zijn vijanden, de Arameërs, zijn machtig. Israël voelt zich zwak. Dan gebeurt er iets vreemds. Elisa zegt tegen Joas, neem een boog en pijlen. Open het raam naar het oosten. Schiet. Joas gehoorzaamt, pijl van de overwinning, zegt Elisa. Je zult Aram verslaan. Er zit een belangrijke aanwijzing. Neem pijlen en schiet richting het oosten. Daar gingen mijn gedachten overheen. Is dat simpel? Is dat een kleine aanwijzing? Kun je dan zeggen van, maar waarom moet ik richting het oosten schieten? Waarom niet richting het westen? Dat deed Joas niet. Hij luisterde. En als we dan gaan kijken in het verleden, dat het volk van Israël vaker overwinningen heeft behaald in de boeken Richteren. En dat waren allemaal volkeren, vijanden, die vanuit het oosten kwamen. Overwinning op Moab in Richteren 3, 12 tot en met 30. Moab lag ten oosten van de Dode Zee. Overwinning op Ammon, Richteren 11. Overwinning op Midjan en de kinderen van het oosten. Richteren 6 tot en met 8. Overwinning op Sion en Og, Amorieten in het oosten. Numeri 21 tot en met 35. We zien hier een aantal van die verhalen die je terug kunt lezen in het Oude Testament, waarin Israël de overwinning behaalde op volkeren uit het oosten. Joas gehoorzaamt in de eerste opdracht, schiet die pijl door het venster richting het oosten. En bij de tweede slaan met de pijlen op de grond. Gehoorzaamt hij in principe ook. Maar hij sloeg 3 keer. En de profeet werd boos. Waarom werd de profeet boos? Hij zegt ook, had maar tot 6 keer geslagen, had 7 keer geslagen. Hoe graag wil je die overwinning behalen? Want als je echt laaiend bent, ja, dan kan ik mij voorstellen dat je zoiets hebt van, nou, ik ben er helemaal klaar mee. En dat je dan 7 keer slaat, want je kunt best snel slaan achter elkaar. Maar Elisa was nog niet klaar. Hij zegt, neem nu de pijl en sla op de grond. Joas slaat 3 keer en stopt. Was 3 keer slaan niet genoeg, zou je kunnen zeggen. Want 3 keer overwinning, dan zijn ze toch ook klaar. Dan zou je toch ook kunnen zeggen, van ja, dan heb je toch ook gewonnen. Is toch goed zat, is toch goed genoeg. Dat is geen leven van overwinning, goed genoeg. Als ik had gezegd, nou ja, ik heb zoveel bedrijven gehad, het is goed genoeg, ik stop ermee. Het is goed zat, was ik nu niet geweest waar ik nu ben. Als ik had gezegd, ik heb medicijnen, het onderdrukt een beetje, het is goed genoeg, had ik nu niet de overwinning behaald op mijn ziekte. En zo zijn er talloze gebeurtenissen in jullie en in mijn leven, waarin je zou kunnen zeggen, het is goed genoeg. Maar dat is geen leven van een strijder in Christus. Wij moeten niet zomaar zeggen, het is goed genoeg. Wij moeten die pijlen pakken en goed luisteren naar de aanwijzingen die God geeft. En als hij zegt, schiet richting het oosten, dan schiet je richting het oosten. En als hij zegt, sla op de grond, dan sla je op de grond. En dan doe je dat met vuur, met passie, met overgave. En dan doe je dat niet omdat het moet. Omdat je, ja, ik zal maar luisteren, want oké, zo. Ik heb geslagen, ik zal wel zien wat er gebeurt. Maar dat is wel logisch, dat je een houding kunt krijgen van, ik doe het wel, want ik hou van God, maar ik heb eigenlijk niet meer zoveel geloof dat het gaat lukken. Ik heb eigenlijk niet meer zoveel vertrouwen dat ik die overwinning ga halen. En dat is logisch, want ik heb het ook gekend. En soms nog met andere situaties in mijn leven. Maar omdat ik veel heb geleerd van mijn strijd tegen ziekte en met mijn werkverleden en zo, heb ik best wel wat ervaringen op kunnen bouwen om te zeggen, ik pak dit op dezelfde manier aan. Ik luister niet naar mijn gevoel. Ik blijf vertrouwen op het woord. Joas deed wat hem was gevraagd, maar halfslachtig. Zonder overtuiging, geen geloof, geen passie, geen doorzettingsvermogen. En daardoor mist hij de volle zegen. 3 lessen over volharding. Stop niet te vroeg. Joas stopte na 3 keer. En wat ik al zei, misschien dacht hij van ja, 3 keer is genoeg. Wat deed hij dat eigenlijk voor zin? Maar in Gods ogen was hij nog niet klaar. Soms stoppen wij net voordat de doorbraak komt. En dat is echt zo, want vlak voor de overwinning komt er zoveel tegenstand van onze tegenstander. Ik ga ze nou niet eens noemen, want dan krijgt hij te veel eer. Ja, want dat is altijd, vlak voor de overwinning, dan gaat hij zoveel domme dingen doen. Dat heb ik in Marokko gezien toen ik op vakantie was. Omdat er toch wel iets moois op het einde van de vakantie zat te komen. Nou, de gekste dingen gooit hij op je pad. Echt de vreemdste dingen. Tot ziek worden, diarree, je kunt ze gek niet verzinnen. Maar ik had zoiets van, ja, ik ga toch, maakt niet uit. En dan vlak voordat je die dagen krijgt, is alles weer een beetje rustig. Is het genieten. En dan komt die dag, dan breekt de dag aan en dan heb je een geweldige tijd. En daarna heb je de overwinning behaald en dan komt er weer wat tegenstand. En dat is standaard. Soms stoppen wij net voordat de doorbraak komt. We stoppen met bidden net voordat het antwoord komt. We stoppen met dienen net voordat iemand geraakt wordt. We stoppen met geloven net voordat de zegen zich openbaart. Geef niet op, elke dag telt. De volgende volharding toont geloof. Joas wist misschien niet precies wat de slagen betekenden. Maar had hij geloof gehad, had hij met vuur, kracht en met passie geslagen, dan had hij door kunnen breken. Geloof stopt niet de 3 keer. Geloof gaat door, net als de weduwe bij de rechter in Lucas 18. Of Elia die 7 keer bad voor regen. Geloof houdt vol, zelfs als het stil blijft. Want dat is geloof. Het bewijst de dingen die men hoopt, de zekerheid de dingen die men niet ziet. Halfslachtig geloof beperkt Gods werk. God wilde dat Joas een volledige overwinning zou behalen, maar Joas beperkte zichzelf door zijn gebrek aan geloof. Let goed op. Het was niet Gods wil die hem tegenhield, het was Joas' eigen passiviteit. Soms verwachten wij dat God alles zou doen. En zal doen, terwijl hij wacht op onze volharding, onze inzet. Als we kijken naar Jezus. Jezus gaf niet op in de woestijn. Hij gaf niet op toen hij verraden werd. Hij gaf niet op aan het kruis. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij sloeg niet 3 keer. Hij gaf zich helemaal. En daarom is onze overwinning compleet. En kunnen wij daar niks meer aan toevoegen. Waarin zijn wij gestopt met slaan? Wij hebben ook een strijd. Waar zijn wij moe geworden met bidden? Waar zijn wij gestopt met verwachten? Waarin hebben wij gezegd, ik stop ermee, terwijl God zegt, druk door. Misschien zegt God wel tegen u of tegen jullie. Want de eerste opdracht heb je gedaan. Je hebt geschoten met een pijl. Dat hij nu ook weer zegt, pak iets op. In dit geval van het verhaal, pak de pijl op. Maar misschien zegt hij tegen u, pak het op. En vecht, bid, strijd. Geef niet op, geef niet af. Als het gaat om genezing, zal ik niet degene zijn die uitspraken doet dat God altijd geneest. Als het gaat om ziekte die zichtbaar is of wat dan ook. Ik weet dat God kan genezen, maar er is 1 genezing. En hiermee wil ik best wel een groot stuk in balans brengen. Er is 1 genezing die ons allemaal staat te wachten. En dat is wanneer wij daar bij hem zijn. Eeuwigheid, geen pijn, geen verdriet, geen ellende. Dat is een belofte die kan ik hard maken vanuit Gods woord. En de andere genezingen, ik heb wonderen gezien. Ik heb ze meegemaakt, soms door artsen heen, soms door handoplegging, door het bidden heen. God kan het. Maar inderdaad, we zien niet iedereen genezen worden. Maar dat wil niet zeggen dat er dan geen genezing is. Want als iemand de eeuwigheid ingaat, gered en wel, ook al is het door een ziekte of wat dan ook, is het wel een overwinning. Een hele grote zelfs. En daar moeten wij onze ogen altijd op gericht houden. Het houdt nooit op. Vlak voordat de dienst begon, liet God mij nog iets zien in deze tekst. Maar die staat hier niet tussen, dus een stukje verderop. Waarin we kunnen zien dat God nooit stopt. Nou, even het scherm. Even kijken. Daarna stierf Elisa. Men begroef hem. Nu plachten de bende van de Moabieten bij het aanbreken van het jaar in het land te komen. Terwijl men eens bezig was iemand te begraven. Zie, daar zagen zij een bende. Toen wierpen zij de man in het graf van Elisa en liepen weg. En dan komt het. En toen de man met het gebeente van Elisa in aanraking kwam, werd hij levend en stond weer op zijn benen. En toen ik dit las tijdens de voordienst, had ik zoiets van, moet je zien, zelfs wanneer Elisa begraven is en zijn lichaam wordt aangeraakt, zijn beenderen worden aangeraakt, dat zelfs dan nog God door Elisa heen werkt. Kunnen wij dan een excuus hebben om te zeggen, ja, maar ik zie toch geen doorbraak, of God wil toch niet. Als we deze verhalen lezen, is God zelfs bereid tot op het allerlaatste moment en zelfs na het moment door ons heen te werken. Het enige wat God vraagt, is een hart dat gewillig is. Een hart dat zegt, ik ben er, hier ben ik, ik zet mijn tanden erin en ik laat nooit, maar dan ook nooit meer los. En de rest is aan hem. En die rust, die is fijn. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En de rest zal je bovendien geschonken worden. Wat is daar dan, die gerechtigheid? Dat is dat je zegt, Heer, hier is mijn hart. Hier is mijn ziel en hier is mijn verstand. En daarmee geef je alles in zijn handen. En dan kan hij zeggen en dan kan hij doen wat hij wil. En dan zit je in zijn gerechtigheid. Want op het moment dat je eigen plannen trekt, ja, dan wordt het lastig. Dan wordt het zwaar. En als Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. En je gaat zwaar gebukt door het leven heen. Ja, dan zitten we toch op een verkeerde weg. Of Jezus is een leugenaar. Nou ja, dat laatste, dat gaat er bij mij niet in. We maken vaak zelf gewoon een verkeerde afslag. En dan denk je van, oh, ik zal het zelf wel eens even oplossen. En dan kom je op een plek terecht. En dan denk je, oh, dit is helemaal niet leuk. Was het dan van God of was het mijn eigen wil? Was het mijn eigen kracht? Zijn we in staat om die overgave te maken? Zijn we nog in staat om jezelf bij elkaar te rapen en te zeggen, ik ga door. Ik blijf bidden voor genezing. Ik blijf bidden voor die en die persoon. Ik blijf vechten voor die en die persoon. Ik blijf vragen aan die persoon. Ik blijf trekken aan die situatie. Zo zijn er best wel wat dingen waarin wij niet mogen of moeten verslappen. Want als we het wel doen, hebben we geen recht van spreken. Om te zeggen van, ja, Heer, ik heb gebeden, maar u kwam niet. Ja, Heer, ik heb gestreden, maar u gaf niet. Ja, Heer, ik heb gesproken, maar u zegende niet. Hoe kunnen wij dan tegen God zeggen, waar was u, als wij opgeven? Want zijn tijd is niet onze tijd. Eén dag is als duizend jaar is als één dag, zegt de Bijbel. En dan kan het soms heel zwaar zijn als wij strijden tegen iets. En het duurt maar en het duurt maar. Maar als je strijdt en de overwinning komt, en ik kan zeggen als ik in 20 jaar zie de overwinning die ik heb behaald, dan kijk ik terug en dan zeg ik, 20 jaar was de moeite waard. Dat is heel gek. 20 jaar, dat is echt lang. Dat is best, laten we zeggen, een vierde deel van het gemiddelde mensenleven, als ze dat tegenwoordig al halen. Dat je dan strijdt, strijdt, strijdt. Mensen die tegen je zeggen, waar is die God van jou dan? Hè? Waarom heeft hij jou dan niet genezen? Familie die tegen je inkomt. Vrienden, waar is die God van jou dan? Ik snap het niet. Ik had al lang gezegd, houden we hem bedankt. Hè, want hij geneest toch iedereen? Nou, dan moet je sterk zijn. En nu kunnen die mensen die dat tegen mij hebben gezegd, ik ga daar niet voor in discussie met die mensen, maar ze mogen zelf achter hun oren krabben. Want ik ben een persoon die gelooft in een God. En een zoon die zijn eigen gaf voor mij. En dat heeft mij gedragen door al die jaren heen. En nu sta ik hier in een overwinning. Want ook het hier staan is niet iets wat ik zelf heb bedacht. Laten we het daarbij houden. God heeft die deuren geopend. En dan sta je hier. En keer op keer, ook in de Marokkaanse kerk. Ook hetgene wat dadelijk gaat gebeuren in Marokko met de Marokkaanse kerk daar. Dat is niet mijn werk. Als ik had opgegeven. Ook al zou dan bijvoorbeeld mijn werk wel gelukt zijn. Ik noem maar wat, 15 jaar geleden, ik zou een vaste baan hebben. Maar dan zijn er nog andere dingen die strijd vragen. Dat is het vasthouden aan de boodschap, vasthouden aan een gemeente waar je onderdeel van bent. Een bepaalde bediening die je misschien op je leven krijgt. Want dan komt er ook weer een twijfel. Ja, werk, ik ben blij dat ik mijn vaste baan heb. Maar ik wil ook wel in de kerk wat doen. Maar ik werk in ploegen. Wordt lastig. En zo hebben we keer op keer strijd. En als je maar vasthoudt. En dan de strijd niet op de voorgrond zet. Zoals ik alweer even geleden gepreekt heb. De strijd kan ook een soort afgod worden. Als je die tussen jou en God inzet. Dan ben je alleen maar bezig met je strijd. En dat is niet gezond. Die strijd die moeten wij niet strijden, mensen. Dat moet God voor ons doen. En dan wil ik niet zeggen dat je dan, in plaats van elke dag bidden, 1 keer in de week moet gaan bidden. Blijf dan vooral elke dag bidden. Stop daar zeker niet mee. Maar het gewicht wat je op zo'n strijd legt, die mag wel anders. Want God heeft ook andere plannen voor jullie. Want als ik dan had gezegd, ja, ik ben ordedienst, dat hadden wij toen daar zo. En ik vind dat wel meer als zat, hè, want dan kan ik gewoon in ploegen werken. En ik vind het wel goed zo. Wat dan? Dan was ik niet doorgegroeid in een aantal andere facetten. Want op een gegeven moment ging ik meer doen en nog meer doen. Toen ging ik een andere baan zoeken. En dan nu kijk je terug en dan denk je, goh, ik heb eigenlijk best wel veel geleerd. Waar ik nu profijt van heb. Wat ik nu gebruik in de praktijk. Wat ik nu gebruik in mijn werk, in mijn bedrijf. Wat ik nu gebruik als praktijkwerker hier in het Teleur. In het geval van coaching of bepaalde omstandigheden die wij tegenkomen in mensenlevens. En dat kan alleen God doen. Hij is degene die alle dingen kan medewerken ten goede. Mijn favoriete tekst, Romeinen 8, 28. Misschien voel je vandaag dat deze boodschap voor jou is. Je bent moe, je bent verslagen. Maar God zegt, je bent zeker nog niet klaar. Want God is nog niet klaar. Wie heeft de zin om door te vechten? Wie heeft de zin om door te knallen? Wie heeft de zin om te zien wat God kan doen? Wie voelt zich weer aangesterkt, hè, door een simpel verhaal van Joas en een simpele preek? Wie voelt zich weer bemoedigd? Wie heeft de zin om pijlen op te pakken en te slaan op de grond? Blijf bidden, blijf geloven, blijf dienen. Want je bent dichterbij. Dichter bij de overwinning dan dat je denkt. Ik wil zo meteen ook de mensen gelegenheid geven om toch te beantwoorden op deze boodschap. Want wat ik al zei, het is een simpele en een korte boodschap. Want het gaat met name om de tijd die wij met God hebben. Want er zijn mensen die hebben zoveel gestreden. En dan kijk ik terug naar mezelf en naar een tijd terug. Er moeten wat wonden, er moet wat pijn, er moet wat verdriet. Er moet wat hersteld worden. En daar wil ik nu even de tijd voor gaan maken. Want zonder die heling, zonder die stille tijd, zonder die aanraking van God. Want het is wel zo dat wanneer je een lange tijd aan het strijden bent, dat we dan in zo'n woestijn terechtkomen. Een woestijn waarin we niks ervaren, waarin het lijkt alsof God heel ver weg is. En we het allemaal maar moeten doen met een beetje manna uit de hemel. Dat alles zo moeilijk en zo zwaar lijkt. En dan heb je eigenlijk een kerk waarin we opgebouwd kunnen worden. En daarom zitten we hier. Daarom moeten we soms preek horen die scherp kunnen zijn. Als een tweesnijdend zwaard dat van eenscheid ziel en geest, gewrichten en merg, het overlegt en het geschift de gedachten des harten. God kent jullie. Beter dan dat jullie zelf kunnen. Dus als er dadelijk het slotlied gedraaid gaat worden. En dat is van C.C. Winans. More Than Worthy of More Than This. Dan open ik hier een altaar. En dan vraag ik jullie om naar voren te komen. En de tijd te nemen met God. En dan, maar dan ook echt alles hier uit te gooien. Het mag, het is onze hemelse Vader. Alles wat in je gedachten zit, de strijd, de pijn, het verdriet, de boosheid zelfs, leg het hier neer. Maar neem het niet mee terug. Laat het hier liggen, zodat God ermee aan de slag kan. Want het is nog niet klaar, maar lange na niet. Want God werkt zelfs tot in het graf door bij Elisa. God is eeuwig. Ik wil nog even bidden. Vader, u kent ons hart. U weet waar wij zijn gestopt. Waar wij zijn gefaald of denken dat wij gefaald hebben. U weet, Vader, Heere, waar wij het geloof hebben laten liggen. Waar we zijn gestopt met slaan. Waar we zijn gestopt met strijden. Waar we afgezwakt zijn in onze innerlijke overtuiging dat u altijd goed bent en dat u altijd het beste met ons voor heeft, Vader. Ik bid u, Vader God, Heer, op dit moment dat een ieder hier, met welke strijd dan ook, met welk onderdeel van het leven daarin de strijd is. Ziekte, kwelling, gemis, eenzaamheid. Wat je ook terugzag in het lied, zullen we ruilen? Dat we dat ook gaan doen hier op het altaar. Dat we ruilen. Dat al onze pijn, verdriet, eenzaamheid, ziekte, wat het ook mag zijn. Dat we het ruilen hier op het altaar. Wegleggen voor u neer, Vader Heren. Dat u de mensen kunt aanraken, Vader God Heren. Diep van binnen. Vernieuwing kan geven in het hart, Vader God Heren. En hersteld naar buiten kan gaan, zoals u bij mij deed in december 99. Gebroken kwam ik binnen, Vader. En met jubeltranen ging ik naar buiten. Laat één ieder hier die dadelijk naar voren komt en antwoordt op uw woord en op uw roep. Met jubeltranen naar buiten gaan. Raak één ieder hier aan. Heren, u komt alle eer en glorie toe. Dank u voor alles wat u gaat doen in Jezus' machtige naam. Dan mag het lied More Than This aan.